aanbidding is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 79, daarvan het vierde en ook maar het zevende vers. Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. 4 en 7 van Psalm 79. schriftlezing voor dit middaguur is uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 26e hoofdstuk. Ik noem u Jesaja 26, waardoor wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Jesaja 26. Te tien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en voorschansen. Doe de poorten open, dat het rechtvaardig volk daarin gaat, het welk de getrouwheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen. Gij zult allerlei vrede bewaren, waar men heeft op u vertrouwd. Vertrouw op de Heere tot in de eeuwigheid, want in de Heere, Heere, is een eeuwige rotsteen. Want hij buigt de hoge zetenen neder, de verheven stad. Hij vernedert ze. Hij vernedert ze tot de aarde toe. Hij doet ze tot aan het stof reiken. De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen, de treden der armen. Het pad des rechtvaardigen is geheel effen. De gang der rechtvaardigen weegt gij recht. Wij hebben ook in de weg uw gerichten u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heeren niet aan. Heere, is uw hand verhoogd? Zij zien het niet, maar zij zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartij dus verteren. Heere, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Heere onze God, andere heren behalve gij, hebben over ons geheerst. Doch door u alleen gedenken wij uws naams. Dood zijnde zullen zij niet wederleven. Overleden zijnde zullen zij niet opstaan. Daarom heb gij hen bezocht en heb hen verdelgd. En gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan. Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd. Gij had dit volk vermeerderd. Gij waart verheerlijkt geworden. Maar gij hebt hen in al de einden des aardrijks ver weg gedaan. Heere, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Zij hebben hun stil gebed uitgestort. Als uw tuchtiging over hen was, gelijk een bevruchte vrouw, als zij nadert tot het baren, smarten heeft en schreeuwt in haar weeën. Alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben dit Wij hebben niet dan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudnis aan. En de inwoners der wereld vielen niet neder. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan. Waakt op en juicht gij die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. En het land zal de overledenen uitwerpen. Ga heen, mijn volk. Ga in uw binnenste kamers. En sluit uw deuren naar u toe. Verberg u als een klein ogenblik. Totdat de gramschap overgaat. Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan. Om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken. En zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Tot zover.
Vragen wij nu de Heere om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. En over de prediking van zijn woord. Heere, God van hemel en aarde, die alle dingen bestuurt en naar uw goddelijk welbehagen en uw eeuwige raad regeert, ook in deze tijden, juist ook in deze tijden, want alles gebeurt naar uw woord. Dat woord moet vervuld worden, de voorzeggingen van Christus vervuld worden, de profetieën van uw knechten van de oude dag. Juist een tijd als deze bewijst dat het u niet uit de hand loopt, maar dat gij uw woord doet en dat geen van die woorden ter aarde zal vallen. Breng ons onder de indruk van uw majesteit, van uw heerlijkheid, uw hoogheid en uw heiligheid. Heere, geef ons diepe en levende indrukken van onze nietigheid, van onze verwerpelijkheid. Want we hebben gezondigd tegen u, de Allerhoogste, gij die ons nawandelde van de vroege morgen tot de late avond, die onze dodelijke dag niet hebt begeerd. Gij komt tot ons met uw woord, maar ook met uw daden. U spreekt luid en duidelijk in het wereldgebeuren. O Heere, wat is een mens dan klein? Wat moet hij dan ook klein worden? Wat zijn we kwetsbaar? Wij die ons vergrepen hebben aan uw kroon en die hebben willen steken naar uw troon. Wij die in de hoogmoed gevallen zijn. Wij die al hoger en hoger wilden klimmen en onze torens van Babel hebben gebouwd. Wij zijn tot stilstand gebracht. Maar ach, Heere, breng ons ook tot inkeer, opdat er een afkeer van de zonde geboren mag worden, een inkeer tot onszelf en ook een wederkeer tot u, de levende God. Heere, laat daartoe de prediking van uw woord dienstbaar zijn. Mag de boodschap van dit middaguur kracht doen op jonge en oude harten. Wilt u zelf daarin meekomen? Want u hebt het beloofd dat het niet ledig tot u zal wederkeren, maar doen zal wat u behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Ach, laat het niet afstuiten op ons harde hart. Het zou zo erg zijn wanneer we ons onder de oordelen verharden en wij verhard zouden worden. Als u straks zou moeten zeggen, ik heb hen wel geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Waar moet ik nog meer hen raken? O God, we bidden u dat liefdeslagen zouden mogen brengen aan uw zijde. opdat we die prediking voor het eerst in ons leven zouden gaan begeren en beminnen, wanneer die prediking ons nog altijd niet dierbaar was. Die prediking waardoor u op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepste vernederd wordt. Die prediking waarin Christus gelegd wordt als die enige grond tot de zaligheid. En uw volk wordt aangespoord tot Gods zaligheid. Heere, laat die prediking mogen uitgaan ook in dit middaguur. Wat we vanmorgen nodig hadden, kunnen wij thans ook niet missen. Onthoud ons niet de werking van uw geest die in alle waarheid leidt. En Heere, waar we mee begonnen, uit Psalm 79, mag dat ook leven in ons hart. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. En wilt u dan ook horen naar hen die in gevangenis kwijnen? In de letterlijke zin van het woord opgesloten zitten in gevangenissen. Velen ook om de naam van Christus in andere landen zoals Iran en Noord-Korea en ook elders. Die gedreigd door doodsgevaren op u met smekend ogen staren. Heere, ontfermt u zich over het ongeboren leven. We praten over veiligheid, maar als er nu één plekje veilig zou moeten zijn op deze wereld, dan is het toch wel de moederschoot. Maar er schijnt vandaag geen onveiliger plek te zijn dan de baarmoeder, waar zoveel levens uiteen worden gerukt, waar zoveel ongeboren kinderen in bloed worden gesmoord, waar per dag 153.000 kinderen om het leven worden gebracht over heel deze wereld. Wie praat daarover? Wie denkt daarover? Wie weent daarover? Maar dat bloed roept van de aarde tot de hemel om uw geduchte wraak. O Heere, gedenk dan ook aan ons land. Dat land dat vol is van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond om wond. O, we bidden voor de gezondheidswerkers. Maar zouden we niet bijzonder ook bidden voor hen die strijden tegen abortus, voor het leven, die zich inzetten voor al die kinderen die ten dode gegrepen zijn. Heere, we bidden u, geef ook bewogenheid in het hart, kon het zijn bij ons allen, voor onze naasten, die ook ten dode gegrepen zijn, net als wij van nature, die zonder God en zonder hoop en zonder Christus over de wereld gaan, met een ongeredde ziel, zoveel ook in de stad Rotterdam, en in andere steden en plaatsen van Nederland, die in geestelijk opzicht het onderscheid tussen hun rechter en linkerhand niet kennen. Zegent u dan ook het evangelisatiewerk, mag het toch voortgang hebben, en zegent u het werk op zendingsvelden, ook in jonge gemeenten of oudere gemeenten, in andere werelddelen. We bidden ook voor de kerk in Nigeria, voor de kerk op Papua, voor onze zustergemeenten in Canada, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland. En we smeken u, Heere, werkt u krachtig, bijzonder onder de beminden, om der vaderen wil. Heere, wilt u het volk Israël uitdrijven tot Immanuel, van wie Malachi gesproken heeft. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en daar zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Heere, maak plaats voor dat medicijn van Jezus bloed. Mag het toegepast worden aan zonde, zieke, diep verdorven en verloren mensenharten door de wondere kracht van uw lieve geest. We bidden u, breid zo uw koninkrijk uit tot aan de einden van de aarde toe. En laat uw naam worden verhoogd. Laten ook armen en ellendigen worden getroost. O Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Bij u is raad, bij u alleen. Bij u zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Ja, bij u is vergeving, opdat gij gevreesd worden. Denk dan zo ook aan ons in dit middaguur, aan de broeders van de kerkenraad die hier zijn en niet zijn, de leden van de gemeente, doopleden, beleidende leden, hier in dit kerkgebouw of thuis meeluisterend en meekijkend. We bidden u ook voor hen die afgedwaald zijn, zoudt u willen wederbrengen. Doe nog uw heerlijk werk onder jongeren en ouderen, opdat de Satan zou moeten vlieden, opdat alles onder het beslag van uw woord mag komen, en opdat uw eer zou klimmen uit het stof. Help dan ook uw dienstknecht en al zijn medebroeders in de bediening. Wilt u ook samen binding geven in een tijd waar bijna geen twee meer kunnen samengaan? Ook dat is toch een oordeel. Ach, een ieder loopt voor zijn eigen huis. Heere, wilt u nog uw kerk gedenken, verbrokkeld als beenderen aan de mond van het graf? En wilt u dan samenbrengen wat samen hoort? En dat rondom hem die de oudste broeder is van zijn duurgekochte gemeente en die vele kinderen tot heerlijkheid zal brengen, die zaad zal zien en die ook heeft gebeden voor de eenheid van allen die u vrezen. Heere, hoor ons dan uit de vaste plaats van uw woning en maak het dat we ons verwonderen moeten om Jezus wil. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 97, daarvan het eerste en ook het vijfde vers. God heerst als opperheer, dat elkem juichend eer gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En God Sion was verheugd en juicht, o Heer van vreugd, met Juda's dochteren scharen, wanneer het de blijde waren. En wat volgt in het eerste en vijfde vers van Psalm 97, ook vandaag mogen wij onze liefdegaven afzonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Een rondgang voor de diaconie, één voor de kerk, één ook voor het pastorie- en onderhoudsfonds en van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Gemeente, zo mogen wij ook vanmiddag nog luisteren naar het eeuwig en blijvend onveranderlijk woord van God. Ook al zijn we dan samengekomen, ook al luisteren we dan mee in een tijd van wolken en donkerheid. Want, jawel, de zon schijnt nog op het zuchtende aardrijk, maar in geestelijk opzicht is het donker. Donker onder de volkeren, donker ook in ons land. En er zijn heel veel voorbeelden van te geven. Denk alleen maar aan de wetgeving, wanneer het gaat over het ongeboren en ook het ouderen, ja, het gehandicapte leven. Wanneer we denken aan de legalisering van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Wanneer we denken aan de zogenaamde genderideologie, waarbij de scheppingsordeningen moeten worden omgekeerd. Wanneer we denken aan zoveel meer dat doorbreekt. Maar we mogen de vraag wel stellen vanmiddag: hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hebben wij gewaakt? Hebben wij gebeden? Het is ons daarnet voorgelezen uit Jesaja 26. Wij waren bevrucht. Wij hadden de smarten. Maar we hebben niet dan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudenis aan. En de inwoners der wereld vielen niet neder. Dan zou schaamte ons aangezicht wel moeten bedekken. En het niet alleen woorden op onze lippen moeten zijn, maar ook beleving in het hart. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad worden ons uit gunst vergeven. O, als de Heere met ons zou doen naar wat we waardig zijn, we zouden moeten verdwijnen. God laat zich niet bespotten. De Heere komt met zijn oordelen. Jesaja heeft gezegd, want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En als we niet horende doof zijn, dan kunnen wij beluisteren het geruis van de voetstappen van de koning die komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En toch, lieve vrienden, toch is het nog genadetijd. Toch leven wij nog in die dag der zaligheid, dat lieflijke heden der genade. En dat we dan leerden vluchten tot God, dat we door genade leerden bukken onder God en leerden wachten op God, ja, hem leerden verwachten, ook in de weg van zijn oordelen. En daarvan spreekt de Jesaja in de woorden van onze tekst vanmiddag, zoals we die kunnen vinden in het 26e hoofdstuk vers 8 en 9. De Heere schenke licht en waarheid als wij overdenken Jesaja 26, het 8e en het 9e vers. We hebben ook in de weg uwer gerichten u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid tot zover. Wij beluisteren hier een innig verlangen naar God in een tijd van grote oordelen. Een innig verlangen naar God in een tijd van grote oordelen. En wat is dat nu voor een verlangen? Dat is in de eerste plaats een verlangen om te buigen onder die oordelen. In de tweede plaats een verlangen om uitgetild te worden boven die oordelen. En in de derde plaats een verlangen om die oordelen te mogen aanschouwen. Een innerlijk verlangen naar God in een tijd van grote oordelen. In vers 8a een verlangen om te buigen onder die oordelen. Want daar staat: we hebben ook in de weg uw gerichten, u, o Heere, verwacht. Een verlangen om te buigen onder die oordelen. Dan in de tweede plaats een verlangen om uitgetild te worden boven die oordelen. We vinden dat in vers 8a en vers 8b en vers 9. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Daar hebt u dat verlangen om uitgetild te worden boven de oordelen. En dan tenslotte een verlangen om die oordelen te aanschouwen, want zo staat er in vers 9b, wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Het is alsof die profeet zegt: o Heere, kom dan maar met uw oordelen, opdat de inwoners der wereld gerechtigheid zullen leren, dan wordt u verhoogd. En dan zou het ook nog tot zegen zijn. Gemeente, toen Jesaja deze woorden opschreef, was het nacht onder het volk Israël. Nacht in maatschappelijk en politiek, militair opzicht, maar ook nacht in geestelijke en morele zin. Er was strijd. Er was oorlog. Er was grote verwoesting aanstaande. En nog meer daarvan zou komen. De toekomst zag er niet goed uit. Ja, het mag waar zijn. Jesaja heeft hier gesproken in de verleden tijd. Maar dat doen die profeten wel vaker. Als ze over de toekomst spreken, dan stellen zij die toekomst voor als reeds aanwezig. Ze mochten immers in Gods raad blikken. En van daaruit zagen zij de dingen die aanstaande waren, alsof ze al hadden plaatsgevonden. Dus spreekt hier Jesaja in de verleden tijd. Het gaat in werkelijkheid over bestaande oordelen en aanstaande oordelen, toekomstige oordelen van God. In het bijzonder spreekt hij over de Babylonische ballingschap die eenmaal zou plaatsvinden. Oorlogen zouden ontbranden, oordelen zouden het volk treffen vanwege de zonde. En gemeente, nu is er geen oorlog in ons vaderland. De laatste oorlog heeft plaatsgevonden tussen 1940 en 1945. En toch, ook wij liggen onder het oordeel van een rechtvaardig God. Wij hebben God in Adam de oorlog verklaard. En vanwege onze diepe val in ons verbondshoofd liggen ook wij onder het oordeel. Er moet gezegd worden, zoals David dat doet in Psalm 51, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonden heeft mij mijn moeder ontvangen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af, dat in de eerste plaats. Maar denk in de tweede plaats ook aan onze dadelijke zonden. Wat wij doen, wat wij misdoen en wat wij laten, de zonden in ons persoonlijk leven. Maar de Heer ons roept om hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. O, wij zoeken onszelf. Wij duwen onze naaste zo gemakkelijk weg. En wat de Heere betreft, God is best. Maar we houden hem voor het lest. Wat is ons leven? Wat is ook ons bidden? Wat zijn we vaak gedachteloos? Wat hebben we ook in de achterliggende maanden en jaren geleefd? Alsof er geen God is en geen eeuwigheid aanstaande is. En dan in de derde plaats liggen wij ook onder het oordeel vanwege onze kerkelijke zonde. De wereldgezindheid, de oppervlakkigheid, de onderlinge ijver en jaloezie, ook onder Gods knechten en de ambtsdragers. Wie zijn we ook als kerk voor de Heere geweest? O, er staat in 1 Korinthe 11 vers 30, daarom zijn velen onder u krank en zwak, of zij slapen, dat betekent zij ontslapen, of ook zij slapen in een geestelijke zin, kerkelijke zonde. Dan kunnen wij in de vierde plaats ook denken aan onze nationale zonden. Ik heb er al iets van aangehaald in de voorafspraak. Dan zullen we bedenken dat wij deel uitmaken van dit volk. Dat wij niet boven een ander kunnen of mogen staan. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En in de vijfde plaats, wij zijn ook deel van de mensheid. O, de zonden van de mensheid, ze zijn ook onze zonden. En wat wordt onze tijd bijzonder gekenmerkt door dat ik-gerichte, door dat individualisme. Wat wordt onze tijd ook gekenmerkt door het jagen naar geld en naar goed, het materialisme. Ja, wat wordt onze tijd ook gekenmerkt door het zoeken naar genot en vermaak en amusement, het hedonisme. We staan er niet buiten. Daarom ook die oordelen van God. Oordelen die zwaarder zullen worden naarmate wij dichter bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus zullen komen. Heeft hij daar zelf ook niet van gesproken in Matteüs 24, onder andere de versen 6 en 7. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentieën. Daar heb je besmettelijke ziekten, epidemieën en pandemieën. En aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Maar nu is de vraag, geliefden, hoe wij op dit alles reageren. Hoe wij met dit alles omgaan. Hoe wij ons gedragen. We kunnen immers heel verkeerd met dit alles omgaan. Bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, met boosheid. Opstandigheid. Het zou zomaar kunnen dat een grote wrevel groeit naarmate dit langer gaat duren en mensen opgesloten zitten of nauwelijks erop uit kunnen gaan. Jesaja 8 vers 21 wordt daarvan een voorbeeld gegeven. En ieder van hen zal daar doorgaan hard gedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dat hij zal vloeken op zijn koning, dan heeft de overheid het gedaan. Dan krijgen andere mensen de schuld. Hij zal vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Heel aangrijpend is ook wat wij lezen in het boek Openbaring, hoofdstuk 16, vers 8 tot en met 11. Daar staat dat de oordelen over de aarde worden uitgegoten. En in vers 8, de vierde engel goot zijn viool uit op de zon. En haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest. En zijn rijk is verduisterd geworden en zij kauwden hun tongen van pijn. En ze gingen bidden. Nee, dat staat er niet. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren. En zij bekeerden zich niet van hun werk. Ze gingen bijten in de stok. Wat zou dat erg zijn als dat onze reactie nu zou wezen op datgene dat rondgaat. Of een andere reactie, dat wij tot wanhoop komen. Dat we met Kaïn zouden zeggen, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven zou worden. Moedeloosheid, wanhopigheid, het gevoel dat we slachtoffers zijn. Zelf medelijden in plaats van bukken onder God. Of een andere reactie, dat dit alles nu leidt tot onverschilligheid. Laat ons eten, laat ons drinken, want morgen sterven wij. Er zijn er zelfs die een coronafeestje zijn gaan vieren. Onverschilligheid. Juist als de Heere dan komt met zijn roepstemmen, vriendelijk en ernstig, met zijn roepstemmen ook in ons midden. Wat zou het dan erg zijn als we onverschillig daaronder worden. Of, om nog iets te noemen, weglopen. Hoeveel zijn er in een tijd van oordeel die denken, ik moet zien dat ik het vege lijf red. Ik moet de biezen pakken. Ik geloof dat ik maar ga emigreren. Ik geloof dat ik maar wegga. Weg uit de kerk, weg uit ons vaderland misschien, weg ook uit de samenleving. Vluchten dus, vluchten. Zoals ook dat overgebleven hoopje volk onder Israël wilde vluchten naar Egypte, toen de Heere door middel van Jeremia zei, buigen mensen, bukken, niet weglopen, maar buigen voor de Allerhoogste. Of, dat is een andere verkeerde reactie, we vluchten in een vorm van godsdienst. We vluchten in een gedaante van godzaligheid. Een godsdienst zonder God. Licht of zwaar. Een godsdienst van God is liefde. God is enkel liefde. Psychologie. In feite is dat een stuk ontkenning. God is eigenlijk te goed om te kunnen straffen. Of de andere kant, een godsdienst van allerlei strikte regels en van moralisme, in de hoop dat we door pijnlijk nauwkeurig dat alles te doen zijn gunst nog zouden kunnen verwerven. Lieve vrienden, heb ik uw naam genoemd onder die 5 verkeerde reacties op de oordelen van God die dichter en dichterbij komen. Weet u wat zo'n zegen zou zijn? Als het de reactie mag zijn zoals die gevonden werd bij Jesaja en bij het overblijfsel. Hier in hoofdstuk 26, want Jesaja spreekt hier uit zijn eigen naam en hij spreekt hier ook uit naam van Gods kerk. En wat is dan die respons geweest van Jesaja en van dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade? Nou, let erop in de woorden van onze tekst. Wij hebben ook in de weg uwer gerichten u, o Heere, verwacht. Wat een wonder van genade. Waar anderen zich afkeerden omdat het zinloos leek om God te dienen en hij niet langer voorspoed gaf, daar heeft Jesaja gezegd, o Heere, juist nu willen we op u wachten, juist in de weg van uw gerichten, mogen wij toch buigen, want we hebben het verdiend. U doet ons geen onrecht, u bent recht in al uw weg en in al uw werk. Dus wat is dat nu voor een respons? Wat is dat voor een reactie? Het is er een van diepe onderwerping. Wij hebben ook in de weg van uw gerichten u, o Heere, verwacht. Het is er ook een van ootmoedige verwachting. U, o Heere, verwacht. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ootmoedige verwachting. Kinderlijke verwachting. Geen slaafse vrees. Geen knechtelijke vrees. Maar kinderlijke vrezen waar de liefde ook in is. Zo heel anders dan die mensen die ik ontmoette vele jaren geleden in een politiecel. In Nigeria, mensen van onze Nigeriaanse kerk, die waren opgepakt bij een razzia van de politie. Zij waren niet schuldig aan een moord die had plaatsgevonden in het dorp. Maar zij waren als enigen op zondag achtergebleven in het dorp. Dus toen die razzia kwam, werden zij opgepakt. En werden zij geslagen. En werden zij geworpen in een politiecel. En toen ik die mensen daar bezocht, er zaten wel 30 mensen bij elkaar in een cel waar nauwelijks 10 mensen een plaats in kunnen hebben. Op elkaar gepakt en angstig. Ze zeiden niets. Wat ik ook probeerde te zeggen en hoe ik ook probeerde ze aan het praten te krijgen, er was alleen maar stilte, beklemmende stilte, een grote angst. Later hebben ze het ook wel verklaard. Toen de meesten van hen vrijkwamen, hebben ze gezegd, voordat u kwam, zijn we ontzaglijk mishandeld. En ze hebben gezegd, denk eraan, nu die zendeling komt, 1 verkeerd woord en er wordt met je afgerekend als hij weer weg is. Ik vergeet nooit meer die angstogen waarmee ze me aankeken. Bij Jesaja mag het toch anders zijn. Ja, hij beeft voor de oordelen Gods. Maar hij beeft als een kind. Hij beeft niet als een slaaf. Het is als bij Jacob de Pniel die God moest vrij verklaren. Als God hem voorbij ging. Die hem vrij moest laten wanneer de Heere hem nooit meer zou willen aanzien in liefde. Maar die hem toch niet los kon laten tenzij dat de Heere hem zegende. Of lieve kinderen, denk aan die Canaanese vrouw, hè? Die geschiedenis ken je ook wel. Die ging zitten bedelen, als het ware onder de tafel. Ze was een hondeke genoemd. Zij was geen kind, ze werd een hondeke genoemd. En toen is ze als het ware onder de tafel gaan zitten. En heeft ze gewacht of er misschien toch een brokje haar zou worden toegeworpen. Of er een kruimeltje zou vallen van die tafel. Want zei ze, ja heren, ik ben een hondeke. Maar de hondekes eten toch ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Ik hoop dat je zo ook mag zitten onder het woord en mag uitzien naar de heren, bedelend om een kruimeltje van die koninklijke tafel. Het valt bij de heren altijd mee. Boven bidden en boven denken. En tegen alle verdiensten. Of denk aan die moordenaar aan het kruis. Wij toch ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ach, Heere, gedenk mijner, wanneer ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zou dat onze beden niet moeten zijn? Zou dat de toepassing niet moeten zijn van het woord? Zou dat de vrucht, de uitwerking niet moeten zijn van datgene wat nu rondgaat? O Heere, in de toren, gedenk des ontfermens, gedenk aan uw ontfermen. Diepe onderwerping en ootmoedige verwachting. Het is de enige gepaste gestalte als die oordelen van God over de wereld gaan. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een verlangen niet alleen om te buigen onder de oordelen, maar ook een verlangen om uitgetild te worden boven die oordelen. Opmerkelijk dat hier staat, we hebben ook in de weg uw gerichten, u, o Heere, verwacht. Dus Jesaja zegt niet, we wachten op die gerichten. Nee, die gerichten die komen, die gerichten zijn er. Maar in die gerichten wachten wij op u en verwachten wij het van u. Met andere woorden, hier is een innig verlangen, hier is een teer heimwee om God te zoeken, om God te kennen en om God te gedenken, om God te verheerlijken, want we hebben ook in de weg uw gerichten, u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Zo staat er in vers 8b en in vers 9a. Wat is dus zijn verlangen? Allereerst om de Heere te zoeken. Laten we dat eerst noemen. Vers 9a. Om de Heere te zoeken. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Jesaja gebruikt hier het enkelvoud. Eerst spreekt hij van wij. Wij hebben u verwacht. Nu wordt het heel persoonlijk. Heel bevindelijk ook. Mijn ziel. Mijn geest. Mijn binnenste. Merkt u dat het hem gaat om de Heere zelf? Verlangen van Gods knecht. Verlangen van Gods kind is niet in de eerste plaats naar een gave van de Heere, maar naar de Heere zelf. Naar die grote gever van alle goeds, naar zijn lieve nabijheid, naar zijn heilrijke tegenwoordigheid. En is dat niet de natuur van het nieuwe leven? Was dat ook niet direct merkbaar bij Saulus van Tarsen toen hij gearresteerd werd op de weg naar Damascus? Zijn eerste vraag was toch, wie zijt gij, Heere? En zijn tweede vraag: wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is een diep verlangen. Als we wakker worden gekust door de hemel. Als we in het uur van Gods welbehagen een kus krijgen van boven. En we ontwaken uit onze geestelijke doodslaap. Een mens die van nature met zijn rug naar de Heere ligt toegekeerd, gaat dan zoeken naar degene die hem wakker heeft gekust. Daar komt een groot heimwee. Daar komt een innerlijke droefheid naar de levende God. Hij gaat zoeken een God die hij niet kent en die hij nochtans niet meer missen kan. Die God van dat volk. Die God waar hij buiten staat. Die hij missen moet om eigen schuld, maar niet meer missen kan in zijn leven. Verstaan we dat? Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straffen waardig zijn, is er nog een weg, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Punt. Nee, geen punt. Om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dat is het. Niet alleen de angst voor de straf. Nee, die straf die is verdiend. Maar hier is er nog een weg om die straf te ontgaan en dan weer tot u te mogen komen, hersteld te mogen worden in een verzoende betrekking. Daar gaat het om. Wanneer de Heere een mens van dood heeft levend gemaakt, hij kan niet meer buiten God. Hij moet terugkeren tot God, net als de verloren zoon uit de gelijkenis. Bij een nabij christen is het zo anders. Als hij maar van de straf verlost wordt, als hij maar niet ziek hoeft te worden, als hij maar weer beter mag worden, als hij maar niet naar de hel hoeft, als hij maar naar de hemel mag. Maar God, nee, nee, nee. God mist hij niet. Ziet u het verschil met degene die door de Heere wordt getrokken en oprecht gemaakt? Die gaat de Heere zoeken met zijn ziel en met zijn geest. Het is maar geen verstandelijke beschouwing. Dan zit het een voet te hoog. Maar het is hartewerk. De Heere zoeken met hun geest. De Heere zoeken met hun ziel. En, zegt dan de profeet, in de nacht. In de nacht. Ja, dat kunnen wij verstaan in de letterlijke zin van het woord. Dan worden de nachten ook wel eens wakend doorgebracht. Maar het kan ook verstaan worden van de nacht van verdrukking, van verzoeking en beproeving. De nachten van verlatenheid, wanneer alles donker is en God zijn aangezicht verbergt. De nacht. We kunnen ook denken aan de nacht van geestelijk verval in kerk en staat. De nacht. Of ook aan de tijd wanneer de wereld tot een einde gaat komen en de geschiedenis gaat aflopen, een stikdonkere nacht. En dan toch de Heere zoeken. Toch dat verlangen, juist in die nacht, om de Heere te zoeken. In de nacht. En vroeg, want dat staat er ook, vroeg. Mag je ook weer letterlijk nemen. Vroeg in de morgen, bij het krieken van de dageraad, hè, Psalm 63, o Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat door en wat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen, daar zijn ze wel eens vroeg op. Dan wijkt de slaap wel eens van de ogen. En dan kunnen ze op zondag al eens kerk hebben voordat het kerk is. De Heere zoeken, ook in de vroegte van de morgen, zijn nabijheid zoeken, de nabijheid van Christus, de liefde van Christus, de gemeenschap met Christus, de uitlatingen van de liefde van die enige zaligmaker, kennen wij daar iets van? Een verlangen om de Heere te zoeken, Ook een verlangen om de Heere te kennen. Want wat staat hier? Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Dus tot uw naam is de openbaring van zijn wezen. In zijn naam drukt God uit wie hij waarlijk is. In die naam legt hij zijn hart bloot. Die naam is God zelf. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. De drie enige God. God in Christus door de kracht van zijn geest. Want niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geborene die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons geopenbaard. Zegt de apostel der liefde. In Johannes 1. Kennen wij hem zo? Begeren wij hem zo? Wat zijn we nameloos arm als dat niet ons leven is? Als dat niet ons zoeken is? Als we dat gemis niet kennen? Dat heimwee, die hunkering niet leeft in onze ziel? En hoe groot als het anders mag zijn, we gunnen het u allen zo van harte. Buigend onder de Heere begeert de kerk hier opgericht te worden. Bukkend onder de oordelen is daar een verlangen om ook uitgetild te mogen worden. Boven die oordelen op de vleugels van het geloof. En hem zo boven het oordeel uitgetild Christus te mogen aanschouwen. Die lieve borg en die volkomen middelaar die het vloekvonnis van de wet heeft willen dragen. Kwam hij niet onder de wet? Woog hij niet onder de oordelen? O, wij ballen zo dikwijls onze vuisten. Of wij laten zo dikwijls onze handen slap hangen. Hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft zijn borst ontbloot. Toen het wraakzwaard van Gods gerechtigheid op hem aankwam. Hij heeft gezegd, o Vader, ik heb lust om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En indien ge dan mij zoekt, laat deze henen gaan. Wat heeft hij diep gebogen? Hij die het oordeel wegdroeg voor al de zijnen. Zodat Paulus in de Romeinenbrief kan schrijven, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. O volk, zoek dan hem te kennen in zijn ambten. Als die allerhoogste profeet en die enige hoge priester en die enige koning. Zoek hem te kennen in de staat van zijn vernedering en in de staat van zijn verhoging. Zoek hem te kennen in zijn goddelijke naturen, God en mens in één persoon. Zoek hem te kennen in de gangen van zijn lijden, in de gang ook van zijn verhoging. Zoek hem te kennen in zijn lieflijke namen en zijn heerlijke weldaden. Ja, heb geen rust voordat u mag instemmen met die dichter van Psalm 32, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren is bedekt, welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snoot bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Een verlangen om de Heere te kennen. En vervolgen te kennen. Om in hem geborgen te worden. Om met hem verenigd te worden door het geloof. Een verlangen om hem te zoeken, een verlangen om hem te kennen, een verlangen ook om hem te gedenken, om hem groot te maken. Want hier staat ook, tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Niet alleen tot uw naam, tot het kennen van uw naam, tot het kennen van uzelf, maar ook tot uw gedachtenis, is de begeerte onze ziel. Dat wil zeggen, een verlangen om hem te mogen erkennen. Een verlangen om aan de Heer te denken, om hem groot te maken, zoals hij dat waardig is. Een verlangen dat zijn naam heerlijk zal zijn in het leven van onszelf, maar ook in het leven van anderen. Eenvoudig, het verlangen zoals dat uitgedrukt wordt in de eerste drie beden van het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. En uw koninkrijk komen, dat verlangen, dat de Heere mag worden grootgemaakt, en dan misschien juist wel in tijden van wolken en donkerheid. God doet zijn beste werk doorgaans in de slechtste tijden. Zullen we dat onthouden? Zijn beste werk juist in de slechtste tijden. Was dat ook niet het geval met Paulus en Silas, toen ze daar met bloedende, opengereten ruggen lagen in de gevangenis van Filippi? Je zou denken, die mensen liggen te kermen. Of die liggen de beulen te vervloeken. Wel nee. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen tot de God mijns levens hebben heffen. Dominee, dat kan ik niet, zegt iemand. Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Maar een wonder is iets wat niet kan en dat toch gebeurt. Een wonder is iets dat altijd bij God vandaan komt. En dat werkelijkheid wordt in de gemeenschap met die lieve borg. Van wie Jesaja ook heeft gezegd, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dan kan het wezen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dan kunnen de golven over ons heen spoelen. Maar als dat geloof dan werkzaam mag zijn en door mag breken, dan is het: maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven, dat melden. In mijn lied, dan is de Heere een God die psalmen geeft, zelfs in de nacht, en dat alles om Jezus wil. Toe, geliefden, leg je hart er maar eens naast. Is er nu zo'n verwachten? Is daar een wachten op de Heere in de weg van zijn gerichten? Is daar een begeerte om hem in die weg te ontmoeten? Om te buigen onder de oordelen Gods. En ook uitgetild te worden boven die oordelen Gods. Om hem te ontmoeten. Om hem te zoeken. Om hem te kennen. Om hem te gedenken in dat alles. We mogen met een handvol mensen nog in de kerk zijn. En door de moderne communicatiemiddelen kan de kerkdienst toch ook nog worden meegeleefd in de huizen. En als we dan over deze dingen spreken vanmiddag, dan is dat natuurlijk niet om mensen, grote mensen of kleine kinderen, eens goed bang te maken. Dat brengt ons uiteindelijk ook nergens. Maar we moeten wel eerlijk zijn met elkaar. En we moeten ook eerlijk handelen met onze ziel. We liggen onder een vijfvoudig oordeel. Oordelen vanwege onze val in Adam, weet u het nog? Onze dadelijke zonden, onze kerkelijke zonden, onze nationale zonden, onze mondiale zonden, een vijfvoudig oordeel. Maar als we ons verharden, als we onder die lieflijke boodschap van vrije genade in Christus ons hart verder en verder toesluiten, Als we dat aanbod van Gods genade in Christus verachten. Als we de Zoon van God niet kussen. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Dan treft ons nog een oordeel. Een zesde oordeel. Het allerergste oordeel. De toorn van God. En van het Lam. Heeft Johannes het niet gezegd? Dat wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Die toorn lag al op hem, maar die drukt hem nog verder naar beneden. Laten we daarvoor vrezen, voor die verharding. Het oordeel van de verharding gaat altijd vooraf aan het oordeel der verwoesting. Kinderen des Heren, hoe is het? Mag er nog een weinig teerheid zijn, juist nu. De Heer roept tot een biddend en aanklevend leven. En als we dan eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, och, dan lijk ik meer op die bruid die daar lag op het bed van zorgeloosheid. De bruidegom was gekomen, zijn hoofd vervuld met de dauw, zijn haar lokken met nachtdruppen. Een lange reis was hij gekomen, een nachtelijke reis had hij afgelegd. En als hij dan staat aan de deur en hij klopt, dan blijft die bruid liggen op haar bed. Ze wil niet opstaan, ze is vatzig en dan gaat de bruidegom heen. Dan gaat hij heen en dan neemt hij alles mee. Neemt hij alles mee. Al heeft hij wel iets achtergelaten. Druipende mirre op het handvat van de deur. En als dan die liefdegeur zich gaat verspreiden door het vertrek waar die bruid neerlag, dan kan ze niet meer slapen. Dan moet ze wakker worden. Dan gaat haar ziel uit vanwege zijn spreken. En dan staat ze haastig op. En ze gaat hem zoeken in de straten van de stad. Ze wordt geslagen door de wachters van Jeruzalem. En ontmoet zij de dochters van Jeruzalem. Dan zegt ze, zeg mij aan of ge ook hem gezien hebt die mijn ziel lief heeft. O, dan kan ze hem niet langer meer missen. Mogen dat ook de vrucht zijn. In het leven van Gods kinderen. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Dat verlangen om dan uitgetild te mogen worden boven de oordelen. En tenslotte, onze laatste gedachte. Dat verlangen om zijn oordelen te mogen aanschouwen. Maar we zingen eerst uit Psalm 130, daarvan het derde vers. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En wat daar verder volgt in Psalm 130, vers 3. hoe vreemd het ook mogen klinken. Maar dat verlangen om zijn oordelen te mogen aanschouwen hoort er ook bij. Luister maar naar het laatste gedeelte van vers 9. Want wanneer uw gerechten op de aarde zijn, zo leren de inwoners ter wereld gerechtigheid. Heb je dat misschien al begrepen? Toen ik die punten noemde. We zeggen wel eens, wie niet horen wil, die moet voelen. Nou, zo is het hier ook. Zo dikwijls had de Heere al gesproken. Maar de inwoners van de aarde en ook de inwoners van het land Kanaan, zij luisterden niet. En toen kwam de Heere met zijn gericht. En dan zegt de profeet Jesaja, dan leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Ja, is dat ook niet de ondervinding van Gods gunstgenoten en lievelingen? Eer ik werd verdrukt, sloeg ik het dwaalpad in. Die hartelijke belijdenis. O God, ik had het zo nodig dat u me tegenkwam en dat u me tegen de grond drukte. Want vanzelf gaan we naar boven toe, vanzelf gaan we de lucht in. Een veertje heeft nog wind nodig, maar een mens heeft gist in de schoenen. Die gaat vanzelf omhoog. En als niet komt tot iets, dan kent iets zichzelf niet meer. Daarom moet het telkens weer gewicht aan de klok. Anders loopt die klok niet. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig ere. Bijzonder zoals dat ook uitgedrukt wordt in de berijming van Psalm 94. Die psalm waarin ook sprake is van Gods oordelen. Die psalm waar de dichter zegt, welzalig is de man, o Heer, die door uw tucht en hemel leer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt, zelfs uit het leed. Zo leert hij zich geduldig dragen, zo ziet hij het eind der kwade dagen, zo wordt de roede zelfs gekust en de onderwerping geeft hem rust. En kijk, daar vraagt Jesaja nu om met betrekking tot het volk. Hij zegt in het tiende vers wordt de goddeloze genade bewezen. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Laat de zon maar schijnen over bozen en goede. Laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Die algemene goedheid Gods brengt er niet. Ja, het is waar, de goede tierenheden des Heren zouden tot bekering moeten leiden. Maar het gebeurt niet, helaas. De goddeloze wordt er alleen maar harder onder en verwaander onder. Salomo zegt het in het boek Prediker, omdat het oordeel niet haastelijk geschiedt over de daad van de zonde. Daarom vreest men God niet en het oordeel niet. En Petrus wijst er in zijn tweede brief op dat straks de spotters zullen zeggen, nou, jullie praten over de oordelen en jullie praten over de wederkomst van Christus en we zien er niets van. Alles blijft hetzelfde. En dan gaat men spotten met God en met zijn woord. Dat is precies wat Jesaja hier zegt. Wordt de goddeloze genade bewezen. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land. Een land waar Gods woord nog klinkt, waar de waarheid klinkt, waar de weg ter zaligheid wordt gepredikt. Een richtig land, waar de wetten van de Heere nog worden gerespecteerd en waar Gods oprechte volk mag zijn. Toch, hij leert er niets van. Er zijn zelfs geen indrukken meer van Gods hoogheid. Maar als nu de Heere komt met zijn oordelen, dan leert hij gerechtigheid. Nee, niet altijd. Dat weten we maar al te goed. Die verkeerde respons die we genoemd hebben, hoogmoed of moedeloosheid en boosheid en onverschilligheid en noem het maar op. Ach, als het aan ons zou liggen, dan komt het nooit op de goede plaats. En gewoonlijk zijn het juist alleen die Godvrezenden, die levenden die het ter harte nemen. En toch gebeurt het wel eens dat de Heere die oordelen wil gebruiken. Als een middel in zijn hand. Dat hij ook een ziekte wil gebruiken. Als een middel in zijn hand. Of benauwdheid wil gebruiken. Als een middel in zijn hand. Denk maar aan Manasse. Toen hij tenslotte in de kerker was terechtgekomen. Toen heeft hij de Heere gekend. Dat hij God was. Toen kwam hij op zijn knieën terecht. Hoe is dat bij ons? Er zijn er nog die de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Van horen zeggen, weet ik, dat er toen veel waarschuwende stemmen hebben geklonken vanaf de preekstoelen. Dat Gods knechten in getrouwheid hebben gesproken. Gewaarschuwd hebben. Ook daarvoor dat Nederland in een Tweede Wereldoorlog niet zou worden gespaard. Denk aan waarschuwende geluiden als van dominee Kersten en dominee Heikoop en anderen. Deden ze dat uit hardheid, allerminst. Dat deden ze uit liefde tot Gods eer en tot het behoud van de zielen. Ja, tot het welzijn van de natie. En wie heeft er toen geluisterd? En wat moet er nu nog meer gebeuren? Wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners ter wereld gerechtigheid. Of dat dan leidt tot behoud of niet, maar God wordt erdoor verheerlijkt. En dat is het punt. Denk ook aan de geschiedenis van Farao. Die man zelf is ten onder gegaan. Maar ook in zijn leven is God aan zijn eer gekomen. Zal van de deugd der milde goedheid zingen. Van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Zo klinkt het in Psalm 101. En in Spreuken 16 vers 14 staat dat God alle dingen heeft gemaakt. Ook de goddeloze. Tot de dag van het kwaad. Dat is heel ingrijpend. Als je daarover nadenkt. Maar het is ook precies wat Paulus zegt in 2 Korinthe 2. Dat de verkondigers van het evangelie een goede reuk voor God. Een goede reuk van Christus zijn. In degenen die behouden worden en ook in degenen die verloren gaan. Begrijpen we nu waarom Jesaja zo verlangde om die oordelen Gods te mogen aanschouwen. Hetzelfde verlangen in Psalm 9. O Heere, laat de heidenen weten dat ze mensen zijn. Ze denken nu dat ze God zijn. Kom dan maar met uw gerichten op de aarde. Want u zal worden verhoogd. En alle knie zal zich buigen. Het zij goedschiks of kwaadschiks. Het zij ten oordeel of ten voordeel. Geliefden, kan een tijd komen dat Gods kinderen de oordelen niet langer meer afbidden. Maar dat ze die oordelen gaan aanbidden. God gaan aanbidden. In zijn oordelen. De Heere gaan toevallen. En Elia heeft ook gebeden dat de hemel gesloten zou worden. dat droogte als een oordeel zou komen, opdat ieder zou weten, niet Baal is God, de God van de regen, de God van de vruchtbaarheid, maar de Heere is God. Opdat hij aan zijn eer zal komen. De dochters van Jeruzalem verblijden zich dan in zijn oordelen. Is die tijd al aangebroken? Kom haast u. Het spoedt u. Om uw levens wil, bekeert u. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Gods eer staat boven alles. Dat is ook weer zo'n kenmerk van het leven der genade. De natuur leert ons dat niet. Maar waar de Heere liefde uitstort in het hart, daar komt zijn eer toch boven onze zaligheid te staan. Dan gaan we die deugden van God lieven. Boven ons eigen behoud. Die deugden die wij hebben aangerand. Die eer die wij nooit meer kunnen teruggeven. Die heerlijkheid die wij nooit meer kunnen bedoelen. En juist daarom wordt Christus zo dierbaar. Daarom want Jezus alles. Niet veel, maar alles. In het leven van die mens. Die moet zeggen, gij zijt eer. Ik hellewaardig. Zijt ge met mijn doem gediend, zoek uw eer. Ik heb het verdiend. Die leem worden in de handen van de grote pottenbakker die naar de hel kunnen. Al zou ze het daar nooit kunnen uithouden, maar God zou geen onrecht doen. Die naar de hel niet hoeven, omdat er één geweest is die voor hen is afgedaald in de rampzaligheid. Die lieve borg en zalig maken die de eer van zijn vader volkomen heeft bedoeld. En die de straf heeft gedragen. Die wachtte op God ook in de weg van zijn gerichten. En die hem begeerde in de nacht. We moeten gaan eindigen. We weten niet wat er nog te gebeuren staat. Maar één ding is zeker. De nacht komt. Waarin niemand werken kan. Maar wacht op hem. Ook onze kinderen. Je hebt misschien wel eens gehoord van dat jongetje in dat weeshuis in Utrecht. Dominee Voetsius. Honderden jaren geleden. Dominee Voetsius. Die woonde daar ook in Utrecht. En het was een hele knappe professor. Toen kwamen mensen vanuit het buitenland hem bezoeken. Maar hij was er niet. Hij was niet thuis, waar was hij dan wel? Hij zat weer in het weeshuis, want daar kwam hij graag. En toen dominee Voetsius daar een keer kwam, in dat weeshuis, op een slaapzaal, en hij wilde nog met een jongetje praten, toen zag hij dat dat jongetje in slaap gevallen was met zijn bijbeltje open, en zijn vingertje lag bij een tekst in die bijbel, de tranen, de sporen van de tranen kon hij nog zien, op de wangen van dat jongetje. En toen keek Voetsius naar die tekst waar zijn vinger bij lag. En weet je wat dat was? Dat was dat gebed van die moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mij er. Wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Eén gedachte van u, Heere, wat zou ik gelukkig zijn. Schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Ga heen. Ga heen, mijn volk. Ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe. Verberg u als een klein ogenblik. Totdat de gramschap overga. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Dominee Heikoop kwam om in dat bombardement dat per ongeluk plaatsvond op een ziekenhuis in Utrecht. Toen hij begraven werd, toen stond daar zijn vriend, dominee Franje. En die zei op het graf, kijk, daar ligt hij, onze vriend. Omgekomen onder het oordeel. Maar niet in het oordeel. En nu voor eeuwig verheven boven het oordeel. En dat door Christus, die het oordeel heeft willen dragen, volg nog maar even. En dan zal Hij komen die uw ziel lief heeft. En dan zal Hij alle dingen nieuw maken. En dan zal alles door de vrede bloeien. Ja, dan zal God zijn alles in allen. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, zo mochten we in dit bijzonder uur ook stilstaan bij een bijzondere boodschap. Mag het dan ook iets bijzonders nalaten. Niet een algemene indruk alleen, want die ebben zo gauw weer weg. Maar mogen indrukken worden tot afdrukken in ons hart. Mag dit woord ons ook tot eeuwige winst en zegen zijn. Opdat we erdoor uitgedreven zouden worden in de binnenkamer tot u, de levende God. Die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Ja, gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Dank voor uw hulp dat u ook ditmaal wilde ondersteunen. En dat er nog weer klank mocht worden ervaren. Dan zit het er ook altijd niet in dat een kerk bomvol zit. Heere, u hebt maar één woord nodig. Zelfs een afgekeurde preek. En u kunt ook nog woorden terugbrengen die eenmaal gesproken zijn. Misschien ook door een overleden vader of moeder. Geef ons oren om te horen en een hart om het op te merken. Wees met ons ook in de week die we ingegaan zijn. Bewaar ons voor een onvoorbereide en onverzoende dood. En sterken ieder van ons. Geef ons een biddend leven om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit het gebed des Heren het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. En wat daar verder volgt in het derde vers uit het gebed des Heren. heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.